interne keuken.
Dag, Christian Stallaert.
Goedemorgen, proficiat met uw boek.
Dank u wel.
Het is een fantastisch boek, pas verschenen. De geschiedenis van Spanje, het verdriet van Spanje, excuseer. En het gaat over de geschiedenis van Spanje. Daar lijkt het over te gaan.
Ja, maar het is geen geschiedenisboek. Ik beschouw het niet als een geschiedenisboek. Ik ben antropologe en hispaniste. Geschiedenis fascineert mij. En de thema's waar ik al jaren onderzoek over doe, is nationalisme en etniciteit. En om nationalisme vandaag te begrijpen in Spanje, heel die kwestie rond De regio's, hoe die zich verhouden tot Madrid, heb je natuurlijk ook kennis van de geschiedenis nodig. En in dat opzicht natuurlijk zit er een hele geschiedkundige component in het boek, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik beschouw het niet als een geschiedkundige studie over Spanje.
Nee. Want wat je vertelt, gaandeweg wel de geschiedenis van Spanje, maar het gaat meer over hoe de geschiedenis van Spanje verteld wordt.
Ja, juist.
In de loop der tijden.
Ja, ik ben op zoek gegaan naar het narratief achter dat concept van Spanje als natie. En hoe dat narratief in de loop der tijden is ontstaan, hoe dat is geëvolueerd en hoe dat ook een kloof teweeggebracht heeft tussen wat men in Spanje soms noemt het reële Spanje en het officiële Spanje. Hè. Mm. En dat wil ik wel benadrukken, want door te veel te kijken misschien naar de evolutie van de natievorming in Spanje, krijg je een bepaald beeld van Spanje, dat soms niet echt altijd positief is. Hè. Ik weet niet wat jouw indruk was bij het lezen van het boek, maar de geschiedenis van Spanje toont zich daarin niet langs zijn beste kant. Maar het is eigenlijk de geschiedenis van dat officiële Spanje. Het Spanje dat een narratief heeft kunnen opdringen aan de grote meerderheid.
Ja.
Vandaar de spanning ook, constant doorheen de geschiedenis. Met de regio's, ideologische spanningen, godsdienstige spanningen. Juist omdat het reële Spanje altijd veel ruimer geweest is dan dat officiële Spanje.
Ja, want als je de geschiedenis van Spanje wil bekijken, dan moet je weten welk Spanje. En u zei het al, er zijn er gewoon heel veel Spanjes.
Juist,
het is maar hoe je ernaar kijkt.
Ja, zijn er veel Spanjes?
Er zijn heel veel. Ja, toch, hè?
Wel,
hoe zou u dat uitleggen?
In de traditionele geschiedschrijving of hoe men denkt over het Spaanse verleden, ontstaat daar een periode die gekenmerkt wordt als de twee Spanjes. Dat is vooral de 18e, 19e eeuw, maar dat loopt door tot aan de burgeroorlog. En ook vandaag nog heb je die enorme tegenstelling tussen, als we kijken, de twee grootste partijen in Spanje, de Partido Popular, is het rechtse Spanje. Dan heb je de PSOE, het socialistische Spanje. Is het eigenlijk een uitvloeisel van die enorme ideologische tegenstelling die gekenmerkt wordt als de twee Spanjes. Maar je hebt inderdaad, doorheen de geschiedenis heb je heel veel Spanjes gehad, heel veel tegenstellingen, waarbij telkens de inzet was, wie slaagt erin om de natie te definiëren en ten koste van wat? Want zoals je hebt kunnen lezen in het boek, er zijn heel veel bevolkingscategorieën het slachtoffer geworden doorheen de geschiedenis van wat op een bepaald moment de officiële definitie was waaraan de natie of Spanje als natie moest beantwoorden.
Ja, een hele hoop minderheden. Zij het omwille van godsdienstige redenen of etnisch of van bepaalde regio's die op alle mogelijke manieren onderdrukt zijn.
Dus je kan heel dat proces in opeenvolgende schema's plaatsen en dan vertrek je van het uitgangspunt is dan eventueel het middeleeuwse Spanje meteen na de Reconquista, waar je dan een samenleving hebt waar moslims, joden en christenen.
Wacht, moeten we even uitleggen, hè? Okay. De Reconquista, dan moeten we naar eerst 711. Jaar 711?
Dat is nog niet de Reconquista.
Nee, maar dat is ervoor. Dat is de aanleiding.
Dat is de aanleiding.
Dus dat is het jaar. Wat is er gebeurd in 711 in Spanje, Koen?
Ik vermoed, maar dat is omdat het woord Reconquista al gevallen is, dat de islam dan
Europa is binnengedrongen en yep. een stuk van Spanje is veroverd.
Ja, zo hebben ze ons dat altijd verteld, hè? Ja. Dat Spanje dat veroverd is. Uiteindelijk zijn die tot helemaal in het noorden geraakt, tot aan de Pyreneeën.
Ja, ja.
En daardoor wie Koen tegenhouden? Karel Martel, de slag bij Poitiers. Ja. Dat wist ik nog uit de lagere school.
Ja. Dat was al voorbij. Hij was al voorbij de Pyreneeën geraakt.
Ja.
Maar dus in Spanje...
En dan ja. zijn ze terug beginnen... Enfin, hebben geprobeerd, christelijke legers, om Spanje terug te veroveren op die moslims. En dat heeft 8 eeuwen geduurd en dat is die Reconquista. Hè?
Juist, ja. ja. In Spanje is dat tamelijk snel op gang gekomen, dat proces van Reconquista, vanuit Asturië, vanuit het bergland in het noorden. In 722 is dan de slag bij Covadonga. Wie het noorden van Spanje kent, weet dat is een hele groene, bergachtige streek. En je hebt daar hooggelegen meren, bergmeren. Het is een prachtig natuurgebied. Hè. En dus daar heb je ook een klein bedevaartsoord en kerk op... ter ere van de maagd van Covadonga. Omdat daar de eerste overwinning geweest is van de christenen op de Moren, op de moslims. Hè.
Ja.
En van dan af is dat proces van Reconquista stilaan verder getrokken. Dus het terugdringen van de moslims, meer zuidwaarts. Maar dat is een heel complex proces geweest. Hè. Dat wordt in één woord gevat, hè, alsof dat zo'n beetje een blitzkrieg mm-hmm. geweest
ja,
is.
Een blitzkrieg
maar
van
dat
8 eeuwen.
Was het helemaal niet. Van 8 eeuwen.
Ja, bedoel, dus dat is, uiteindelijk wordt dan Granada ook terug bevrijd, zou je dat kunnen moeten zeggen.
Ja.
Maar het wonderbaarlijke is, en dat had ik nog nooit gelezen, is in uw boek zeggen een aantal historici, die moslims zijn niet binnengevallen.
Ja.
Dat is geen verovering, want dat klinkt zo militair. Nee, die zijn gewoon... Goh, ik moest aan de verfransing van Brussel denken.
Ja,
Dat hele Schiereiland is gewoon vermoslimd, vanzelf, uit vrije wil.
Alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Spanje, hè, heb je altijd verschillende interpretaties, verschillende scholen binnen de geschiedschrijving. Hè. Vandaar in mijn analyse van hoe gaat die natie op zoek naar zichzelf, want dat is dan de ondertitel van het boek geworden, moet ik ook, of probeer ik ook, een licht te werpen op die verschillende strekkingen binnen de geschiedschrijving, omdat er niet één enkele waarheid is. Hè. En vandaar de opvatting rond wat de conquista, hè, de verovering van Spanje door de moslims, hè, die dan in de traditionele geschiedschrijving als conquista aangeduid wordt. Ja, wat is dat juist geweest? Hoe moeten we dat interpreteren? Daar is heel veel over geschreven. Hè.
Bent u nu heel voorzichtig, omdat dat in Spanje gevoelig ligt?
Nee.
Hoe je die geschiedenis vertelt, daarmee zit je meteen in een kamp?
Ja, je zit meteen in een kamp. Hè. En ik weet heel goed in welk kamp ik zit. En Spanjaarden die mijn boeken, die in Spanje gepubliceerd zijn, lezen,
weten meteen
in welk kamp ik zit. Hè.
Laat mij raden. ja. Er is een kamp dat zegt, hè, we hebben in der tijd die moslims uit Spanje verdreven. Extreem rechts, Pintargaren van vandaag, gebruikt die symbolen, die veldslagen, om te zeggen, we moeten dat terug opnieuw doen.
Ja. Maar
vermoed dat u niet in dat kamp zit.
Wel, het is heel... het is ook erg genuanceerd. Hè. Ik ben aan mijn onderzoek begonnen eind jaren 80 hè, rond die problematiek. Op dat moment ben ik in contact gekomen met een werk van een Baskisch-Frans of Frans-Baskische historicus, Ignacio Olague, die toen absoluut niet bekend was. Zijn werk was in Frankrijk verschenen en in 69, als ik het goed heb, en in 74 denk ik ook in een Spaanse vertaling, maar dat was totaal onbekend. En die man was eigenlijk niet echt erkend als historicus. Zijn stelling was dat er dus geen moslim-invasie geweest was, zoals die traditioneel voorgesteld werd. Hè. Arabieren en Berbers vallen het Schiereiland binnen en vestigen zich op het Schiereiland. Hè. Dus brengen het volledige Schiereiland onder moslimheerschappij. Onder meer door het verval van de Visigotische dynastie en monarchie, die toen in een opvolgingsstrijd verwikkeld zat. Maar de stelling van die Ignacio Lagwe was, ja, maar eigenlijk kan je daardoor niet begrijpen dat in 10 jaar tijd een volledig Schiereiland, als Spanje, toch wel een heel groot territorium, volledig onder moslimbewind komt en dat ook heel die bevolking moslim is. En zijn stelling was, eigenlijk moeten we dat interpreteren als een soort van moslim, een ideologische revolutie. Er was een soort substraat, ideologisch substraat aanwezig, dat maakte dat de toenmalige autochtone bevolking van het Schiereiland een zekere affiniteit had met de islam. Meer dan met het bepaalde stromingen van het christendom. En dus voelde zij zich automatisch spontaan aangetrokken tot die nieuwe religie, tot de boodschap.
Ze hebben niet veel moeite moeten doen.
Ja, inderdaad. Hè. Maar ook dat is vatbaar voor interpretatie, want je kan natuurlijk zeggen, van het moment dat de moslims hun heerschappij vestigen in het Schiereiland, is het voor die christenen ook heel interessant van gewoon moslim te worden, zich te bekeren en te ontsnappen aan allerhande taksen die opgelegd werden aan minderheden.
Het zou opportunisme kunnen zijn.
Opportunisme, zoals je wil. Hè.
Of overlevingstalent.
Ook een soort van misschien onverschilligheid ten opzichte van de ene of de andere godsdienst. Maar dus die theorie of die inzichten of die interpretatie van Olagwe in de jaren 70 keek niemand daarnaar. Uitgezonderd een klein groepje van moslimbekeerlingen die zich toen ontwikkeld hadden in Spanje, dus Spanjaarden die opnieuw op zoek gegaan waren naar de islam, in een vorm van nostalgie en ook in een vorm van verzet tegen het Franco-regime nog. Begin jaren 70 en dan eind jaren 70. In de jaren 80 heb ik onderzoek gedaan bij die neo-moslims, die nieuwe bekeerlingen. In Granada en in Córdoba waren die gevestigd. Die hadden dan ook een politieke partij of beweging opgericht voor de bevrijding van Al-Andalus, van Andalusië. En eigenlijk ben ik door hen in aanraking gekomen met die inzichten van die Olagwe.
Ja, maar als je dat in Spanje verkondigt, dat is voor veel mensen vloeken in de kerk.
Juist.
Een Spanjaard hoort katholiek te zijn. En Spanje is per definitie katholiek.
Maar wat ik nu vaststel is dat die ideeën van Olagwe, die totaal heterodox klonken in die tijd en waar niemand ook aandacht aan schonk, omdat hij geen academisch historicus was en ook niet erkend werd door de gevestigde historici in die tijd. Maar ik stel nu vast dat in de laatste jaren is zijn werk in herdruk op de tafels in de boekhandels in Spanje. Vind je zijn werk terug? Ergens is hij plots interessant geworden. En onderzoek naar die figuur heeft ook ondertussen meer licht geworpen op zijn eigen levenswandel. Hij bleek heel goed bevriend geweest te zijn met de Spaanse falangisten. Hè. Dus het was eigenlijk vanuit een fascistische overtuiging dat die zijn inzichten uitgewerkt heeft.
Dat is wel heel vreemd, hè?
Ja, maar ondertussen is ook een postuum document bekend geworden in Spanje. Het was een van de laatste teksten van de oprichter van het Spaanse falangismo, dus José Antonio Primo de Rivera, die op het moment dat hij al in gevangenschap was en een korte tijd, een paar weken voor zijn ter dood veroordeling, heeft hij een tekst geschreven, waarin hij ook een interpretatie biedt van het conflict tussen die twee Spanjes. En die tekst draagt als titel Germanen tegen Berbers. En in die interpretatie, want die interpretatie ligt ook in de lijn van wat Olagwe dan uitwerkt. Alhoewel Olagwe, die Baskisch Frans historicus, kon onmogelijk het geschrift van de tekst van Primo de Rivera gekend hebben, want die tekst is pas recent opgedoken.
En dan stel je vast dat zo'n volbloed fascist je plots gelijk geeft met terugwerkende kracht.
Ja, omdat
dat is wel
daar
vreemd,
stel
hè?
Je dan ook vast, hè, die nieuwe bekeerlingen die tegen het Franco-regime ingingen in de jaren 70 en dan ook zijn blijven bestaan in de jaren 80. Eind jaren 80 is hun beweging opgegeven, maar er zijn nu nog kernen in Granada of in Córdoba van nieuwe bekeerlingen. Roger Garaudy was ook een van de aanvoerders van de beweging, hè, vanuit dus die Franse filosoof. Dus eigenlijk elk van die ook zeer tegenstrijdige belangen, hè, zij komen op voor een totaal andere visie van Spanje als natie en zij gebruiken het verleden, ze gebruiken elementen uit het verleden om hun stelling kracht bij te zetten. Hè. En in de visie van het falangismo, dan van Primo de Rivera, zat de tegenstelling er eigenlijk in dat het Andalusische platteland of het Extremeense platteland van Extremadura, dat die boeren, dat waren eigenlijk afstammelingen van Berbers. Hè. Die hadden Berbersbloed, dat was het product van die conquista, maar zelfs niet van de beste kwaliteit van de moslims, de Arabieren. Het was het Berberse
volk. Dat werd als excuus gebruikt om erop neer te kijken.
Ja.
Zeg, die periode na die conquista, de reconquista, daar wil ik nog even over hebben. Dat is wel razend interessant. Dan heb je dus een katholiek bestuur, Ferdinand en Isabella. Ja. En je zou denken dat alle moslims het land worden uitgejaagd en vermoord. Dat is niet zo.
Nee.
Die mogen blijven.
Ja.
En de joden mogen ook blijven.
Aanvankelijk,
in het begin. Ja. En dan ontstaat er een periode, ze worden eerst belast en dan gepest en het leven steeds moeilijker gemaakt en dan buitengezet?
Wel, de periode van Ferdinand en Isabella, dus gekend als de katholieke koning.
Ik ben een journalist, hè. Ik ga er met de grove borstel door. Ik weet niet of je het gemerkt heeft. Hè? Kloppen de grote lijnen? Ik zal u meteen zeggen waar ik naartoe wil.
De hele grote lijnen kloppen.
Ja, hè, dus eerst worden die joden buitengezet, het hele land uit.
Ja.
Later de moslims ook.
Ja.
En die hebben de keuze. Het is, ja, je mag ook blijven, maar dan moet je je bekeren. Dan moet je katholiek worden.
Ja.
Aan het einde van de rit zit je met een land waar iedereen katholiek is, op papier.
Ja.
En dan ontstaat er een ruzie tussen of het nu echte, oude of nieuwe katholieken zijn.
Ja. Ja.
En dat is ongelooflijk. Mensen moeten altijd weer opnieuw een vijandsbeeld hebben.
Ik vind persoonlijk heel die... want op de achterflap zeg ik, en daarvan ben ik overtuigd, een betere kennis van Spanje... de geschiedenis van Spanje, maar niet de geschiedenis omwille van de geschiedenis. Die meer antropologische kijk op hoe is Spanje ontwikkeld als natie, wat zijn de conflicten die zich daar afgespeeld
hebben.
Hoe
een groep mensen, een volk, omgaat met het verleden en daar conclusies uit trekken.
Daar zit in heel die... want dat gaat over een tijdspanne van 500 jaar. Hè. Je vindt binnen Europa weinig hedendaagse Europese staten, waar je echt heel mooi over 500 jaar uitgesmeerd, 5 eeuwen lang, heel die zoektocht kan reconstrueren. Hè. Om naar België te kijken, we kunnen maar teruggaan tot 1830. Hè.
Tot 1302. Dat is precies hetzelfde. Wij gebruiken de Gulden Sporenslag als een verhaal wat iets zegt over ons volk en ons land en onze natie.
Ja, maar dan heb je... In Spanje heb je het voordeel dat je ook kan nagaan bijvoorbeeld het concept van natie. Hè. Je kan in de geschiedenis van Spanje ook nagaan... werd dat concept, het begrip natie... circuleerde dat al voor de natiestaat bedacht werd.
Bestond Spanje al toen het onder de voet werd gelopen?
Van waar komt dat begrip natie? Is dat enkel ontstaan vanaf de Franse revolutie, om zo te zeggen? De moderne natiestaat? Of Of werd het begrip natie gewoon gebruikt? Was dat een begrip dat in de algemene woordenschat thuis hoorde? En dan zien we dat het inderdaad zo is.
Ja, maar dat ontrafelt u helemaal, al die mechanismen, echt op een superknappe manier in het boek. Maar ik werd er een beetje moedeloos van.
Ik ook.
Ja, omdat je merkt dat mensen altijd weer opnieuw alleen maar een groep kunnen vormen, wat superleuk is en gezellig. Ja. Dat is de aantrekkingskracht van nationalisme, lijkt mij. Maar dat moet... Je moet je afscheuren of afzetten tegenover een andere groep.
Ik heb het boek niet gelezen, maar hoe gaat het dan? Dus je moet zo katholiek mogelijk zijn in Spanje, begrijp ik. Hè? Gaan mensen dan hun stamboom uitpluizen op zoek naar... Heb ik Joods of moslims?
Absoluut.
Ja. Dat doen ze nu nog. Dat bestaat nu nog.
Gaat nog verder. Het mooiste voorbeeld vond ik. Moslims die hebben een rituele handenwassing, geloof ik. En enfin, reiniging voordat ze gaan bidden. Op den duur werd elke vorm van hygiëne verdacht. Als je waste, dan kon je geen goede Spanjaard zijn.
Een goede Spanjaard is een vuile Spanjaard.
Ja, voilà.
Als je zegt... je moest echt een hele goede katholiek zijn. Mm-hmm. Maar dan... Dan ontstaat natuurlijk de hele discussie. Wat is een katholiek? Hè? Ja. Op een bepaald moment, zoals Sven daar straks al zei, op een bepaald moment worden niet enkel moslims als dusdanig ook het land uitgewezen. Dus in 1492 moeten alle Joden het land uitwijzen. Wie zich bekeerde, en dat waren massadopen, hè? Je moet je daar niet bij voorstellen dat men echt overtuigd katholiek werd. Sommigen wel, anderen niet. Maar wie zich bekeerde, kon blijven. Dat staat wel niet letterlijk in het uitwijzingsdecreet. Hè? Want nu zeggen Spanjaards, wordt soms gezegd... Ja, maar ze werden uitgenodigd om te blijven. Hè? En dan sommige historici spreken van... emigratiestromen in de eind 15e eeuw, 16e eeuw.
Ze gingen plots weg. Ja. Ze zou,
dus heel dat eufemistisch woordgebruik, taalgebruik, heb ik ook bestudeerd in een ander boek. Maar dus die uitnodiging om te blijven en zich te bekeren stond niet in het decreet. Mm-hmm. Het decreet zei, alle Joden moeten Spanje verlaten voor de eeuwigheid. En eigenlijk, daar is ook nog altijd discussie rond... is dat decreet ooit afgeschaft? Want dat maakt Spanje zo interessant. Er is een hele continuïteit van Spanje als staat. En die dynastieën volgen elkaar op, vloeien uit elkaar voort. Dus eigenlijk kan je zeggen, is dat ooit afgeschaft?
Een
dat decreet?
Uitwijzingsbevel van de Joden uit Spanje van 1492. Ja. En er zijn Spanjaarden die vandaag zich daar nog op beroepen? En beweren van, ja, dat geldt nog altijd?
Wel, die discussie over... heeft men dat ooit echt ingetrokken, dat decreet, of officieel? Hè? Dus daar bestaat wel wat discussie over. Begin 20e eeuw was er zo een vorm van filosemitisme, hè? Dus sympathie voor de Joden. Dat was dikwijls vanuit een cultureel diplomatiek standpunt. Hè? Men stelde vast dat de Fransen heel aanwezig werden, want de Spaanse Joden die in 1492 het land hebben verlaten, men kent hen als de Sefardische Joden. Veel van hen hebben zich gevestigd in het toenmalige Ottomaanse Rijk. Turkije enzovoort. Of in Griekenland waren ook, of ex-Jugoslavië, waren grote gemeenschappen van Sefardische Joden. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, heeft Frankrijk een heel cultureel beleid op poten gezet. Via dus het Franse taal gaan verspreiden. En ook met economische bedoelingen erachter. Hè. Want je had dus Turkije, Griekenland, waren die Joodse gemeenschappen, die Sefardische Joden, hadden ook heel sterk de handel in handen. In Thessaloniki bijvoorbeeld. En... vanuit Spaans standpunt vond men dat eigenlijk een beetje dom van de Spanjaarden, want in Thessaloniki werd Spaans gesproken.
Het was dom van de Fransen?
Dom van de Spanjaarden, dat zij die gemeenschappen die heel sterk trouw gebleven waren aan de Spaanse cultuur en taal, want zij hebben generaties lang de taal doorgegeven. Spaans was de commerciële taal in Thessaloniki voor de tot de Tweede Wereldoorlog. En dat Spanje dat niet benutte.
Ja, dat ze dus die banden niet hebben aangehaald.
Vandaar aan het begin van de 20e eeuw maakt men zo'n studie, brengt men in kaart waar zich al die gemeenschappen van Sefardische Joden zich bevinden. We vinden daar ook in die studie heel interessante gegevens over Antwerpen. Heel fijn uitgelegd. vastgelegd welke Sefardische families zich in Antwerpen en in welke straat, Pelikaanstraat enzovoort. En dus dan is er een voorstel al om die afstammelingen van Sefarden, of die Sefarden, de Spaanse nationaliteit te verlenen, wat ook op een bepaald moment gebeurt. Vandaar dat in de Tweede Wereldoorlog dan zitten in bezet, door Duitsers bezette gebieden heel wat ook Sefardische Joden die op dat moment al de Spaanse nationaliteit hebben. En die wensen dan ook beroep te doen op Spanje om te kunnen geëvacueerd te worden uit bezet gebied.
Ja, en zo hangt, dus zijn we al in Antwerpen aanbeland, via het hele Spanje vooral tot hier om de hoek. Alles hangt met alles samen. Hè. Het is een onwaarschijnlijk kluwen. U heeft het glashelder ontward, vind ik. Het is echt een heel mooi boek. Het verdriet van...
Spanje.
Ja, maar ik moet opletten wat ik zeg. Want Spanje, wat is Spanje? Christian Stallard, dank je wel.
Dank je wel. Interne keuken.